Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, ik had voor vandaag iets voorbereid over het milieu, over de moeilijke situatie, de problemen, de risico's. En dat is het is veel ernstiger dan wij vaak vermoeden, ook dan ik vaak denk. Ik lees er soms over, ik hoor erover op de televisie of op de radio, maar ik vraag me ook wel af of het echt op mij doordringt. Ook niet altijd. En dat betrap ik me op. En ik moet mezelf, en dat geldt voor ons allemaal, we moeten ons ergens wakker houden. Het is ernstiger en bedreigender dan wij vermoeden. En ik hoop dat een beetje dichterbij te brengen. En nogmaals, allereerst ook om mijzelf wakker te maken, maar ook ons allemaal. En om te kijken wat wij kunnen doen. Het is dat we in elk geval nooit zeggen, ja, dat is een te groot probleem, hier kan ik niks mee. Ik herinner me dat, in de tijd dat ik bij die Koreaanse meester San Sunim was, hè, die Koreaan, of Sung San, San Sunim is een eretitel, dat betekent zoveel als, wat betekent dat eigenlijk? Zeer in waarde, hoog in waarde, ja. En we lachten er zelf altijd om overigens hoor. Hè. Maar hij sprak slecht Engels, maar ik heb bijna alles onthouden wat hij gezegd heeft. En heel veel dingen heb ik u wel verteld, hè. Die korte gezegden, en die blijven bij. Allereerst, beroemd gezegde, you must have don't know mind. Don't know mind. Wat is de Boeddha? Don't know. Wat is verlichting? Don't know. Dus wees uiterst voorzichtig met daar iets over te zeggen. Ervaar je iets, dan zul je wel iets ontdekken. En dan kun je er soms met iemand over praten. Maar allereerst is het belangrijke, dat zei hij ook vaak, zwijg over de allerbelangrijkste dingen. En tegelijk was het iemand die heel veel praatte en heel veel uitlegde. Maar dit zet hij altijd weer op. Een van de andere gezegden was, never say I cannot. Always say, I can. Zelfs als je niet weet hoe. Hè? Even if you don't know what to do. Never say, I cannot. Always say, I can. Ook tegenover problemen waar we geen raad mee weten. Ik heb het meegemaakt in zijn klooster toen ik daar was. Ik ben er ongeveer een half jaar geweest. Heel lang geleden. En dat er ook een hele moeilijke situatie was, ook in de politiek. Ik denk dat het iets had met de Vietnamoorlog en met de slachtoffers en verzet. En dat er gevraagd werd, wat moeten wij doen? Wat kunnen wij doen? Alleen maar mediteren. En dat hij ook zei, dat moet iedereen voor zich uitmaken. Maar we moeten allereerst tegen onszelf zeggen, never say I cannot. Allereerst, wij kunnen iets doen. Mediteren. Ja, ook dat. En het onvoorwaardelijk vertrouwen dat het gebed of de meditatie dat het helpt. Hij riep ons vaak bij elkaar als de situaties moeilijk waren. Ik herinner me ook bijvoorbeeld als iemand, als er iets vreselijke criminaliteit ergens plaatsvond. Hè. Hij riep ons extra bij elkaar, wij gaan daarvoor zitten. En dan, ja, dan deelde hij echt wel, want dat kon niet. En over het milieu, gelukkig is er in onze tijd een eco-boeddhisme, misschien weet u dat. Een richting binnen het boeddhisme die vooral het milieu heel serieus neemt. En en ook via de BUN. Dus ook in Nederland, de Boeddhistische Unie Nederland, is daar een eigen vertegenwoordiger of is daar ook een bureau of een organisatie die zich daarmee bezighoudt. Goddank. En iedereen kan maar kijken wat hij daarbij persoonlijk aan kan toevoegen of meedoen. Nog een opmerking. En ik weet niet meer van wie. Het is geloof ik ergens in de Mumonkan of in de Heikkenroku, die twee belangrijke zenteksten. Voor degene, of het is van Nagarjuna, sorry, het is van Nagarjuna. Voor degene die leeft vanuit de grote leegte. En de grote leegte, toen ze dat een keer aan Isamatsu vroegen en ook een keer aan Daisen Suzuki. Wat is eigenlijk die boeddhistische leegte? Het klinkt zo negatief. Toen zei hij, het is pleroma, volheid, grenzeloosheid, mogelijkheid. Dan zegt hij, voor degene die leven vanuit die diepste werkelijkheid, die dan wel leegte of volheid heet, is niets onmogelijk. Hoe? Hoe dan? Don't know. En dan gelijk, wat Masao Abe mij altijd zei, toen ik in situaties zat waarin ik echt mij machteloos voelde, ik heb het wel eens verteld, dat was het toevallig niet met het milieu, dat was een studente van mij die uiteindelijk suïcide pleegde en een verschrikkelijk godslasterlijke, heiligschennende brief achterliet. Een haat tegen God, begrijpelijk. Het was een haat tegen een godsbeeld. En dat ik dacht, ik heb haar niet kunnen helpen met alle gesprekken. Mijn pleegmoeder heeft vaak met haar gepraat. Uiteindelijk is ze heen gegaan. Ik weet nog wat hij zei. If you want to help her. En hij corrigeerde zich. No, if you want to save her for eternity. Totally, totally. Sit deeply and strongly in meditation. And never give up. En hij zei erbij, zelfs als zou wat de religie God noemt, of de Boeddha, of wat dan ook, jou openbaren, of aan de wereld openbaren, dat er voor haar geen redding meer was. Here you are all alone, but never give up. Ik heb dat meisje ook nooit opgegeven. Tot de dag van vandaag bid ik voor haar. Zit ze in mijn gebeden. En ik ben ervan overtuigd dat het werkt. En nogmaals, wij hoeven niet te weten hoe het werkt. Doe het. Doe het met een overgave. En die overgave is altijd een sprong van geloof. Van iets wat niet te bewijzen is. Het is echt wat Isamatsu ook altijd benadrukt. Ga staan op de plek waar menselijkerwijs geen plek is om te gaan staan. En dat gaat dus nogmaals ook voor het milieu. Hoe machteloos we ook wel zijn. Maar we moeten wel zien hoe ernstig het is. En daar wil ik gewoon een paar dingen over vertellen. Het is vooral naar een aanleiding die ik gezien heb op de NOS, de Nederlandse Omroepstichting, op de televisie. Ik geloof de 13e van deze maand, maar ik weet het niet meer zeker. Ik heb het toen opgeschreven. En juist in verband met die term van Isamatsu, laten we ons bewust zijn van de doodstrijd, de agony. Hè? Agony is zowel doodstrijd. Het is op leven en dood, sorry, zeker met het milieu ook. En agony betekent ook zwaar lijden, dus het heeft eigenlijk twee betekenissen. Laten we ons bewust zijn. En dan over de klimaattop die er pas geweest is, die dat dichterbij brengt. Hè? De recente klimaattop, ik weet niet waar dat was, ik dacht in Kazachstan. En daar was onder andere deze formulering. De eindconclusie van het organiserend comité. Wij zijn, of we het willen zien of niet, op dit ogenblik op de snelweg naar een klimaathel. Als er niet radicaal een totale verandering komt. Op korte termijn. En dat wordt wel eens gesuggereerd anderhalf jaar of twee jaar. En een andere opmerking over diezelfde, om ons ook wakker te maken. Over de opwarming van de aarde. Hoeveel wake-ups en hoeveel wake-ups calls oproepen om wakker te worden. Werkelijk. Schokkende oproepen om eindelijk wakker te worden, heeft de wereld nog nodig. Wij stevenen af op een catastrofe, zoals Isamatsu zegt, waar de zondvloed nog maar klein bij was. We kunnen allemaal denken dat is overdreven. Ik denk het niet. Ik weet er heel weinig van. Wat ik ervan weet is ook alleen uit teksten en programma's. En u kunt dat horen, u kunt erover nazoeken wat u wil. En ik zou het ook aanraden, probeer erover te lezen om het wakker te houden. Anders, ook bij mij, verdwijnt het toch gauw uit mijn bewustzijn. Er zijn zoveel dingen in het leven die afleidend zijn, of die, laat ik maar zeggen, een soort verstrooiing teweeg brengen. Maar elke keer zien, en die regel van Hisamatsu, ons bewustzijn van de doodstrijd, de agony. Dit is er één van, en een hele belangrijke. Een paar voorbeelden. 1/3 van Pakistan staat onder water. Als gevolg van de verstoring van het evenwicht in het milieu. 1/3 van Pakistan. En dit terwijl andere grote delen van de aarde te maken hebben met recordhoogte perioden, langdurige perioden van droogte en onvruchtbaarheid. Ja, dat klinkt erg down. Maar het allerlaatste wat ik zou willen zeggen, en dan ben ik terug bij wat ik in het begin zei, van never say I cannot. Ook al weten we niet hoe. Fortman zei altijd, al zitten we maar in stilte en al komt alle twijfel in ons op, wat heeft dat voor zin? Dat is één ding. Bewustwording, lezen erover, mededelen aan anderen. Anderen helpen wakker te worden, onszelf helpen wakker te worden, is ook een ding. En ook gewoon in ons eigen leven kijken wat we misschien kunnen doen. Er zijn zoveel rapporten over, zoveel aanbevelingen. Ik lees ze af en toe ook, want dat ontgaat mij ook. En het zijn misschien maar kleine dingen, maar als miljoenen mensen, 16 miljard mensen, allemaal kleine dingen doen, betekent dat heel erg veel. En het is nodig. Dat is het belangrijkste, dat besef. Dat het nodig is. Op het einde heb ik toch maar hier genoteerd dat er altijd hoop is. En altijd een soort oervertrouwen tegen alles in moet blijven. Ik heb dat ook. Ook al ben ik nog zo ongerust, al lees ik erover en ik kan dat niet verklaren. Er is een soort oervertrouwen. Dat is een soort sprong van het geloof, of wat het ook is, en dat blijft een wonder, hè, dat uiteindelijk alles goed komt. Zoals met de woorden van Juliane van Norwich, die ik heel dikwijls in boeken schrijf, als ik een opdracht in mijn boeken meegeef aan iemand. All shall be well, and all will be well, and all manner of things will be well. Alles komt goed. En zelfs oog in oog met ons falen, onze mislukking, onze schuld, zeg maar, eindigt ze met woorden die zo indrukwekkend zijn en zo mysterieus. En sin is behovable, oud-Engels. En de zonde, to be have to, die hoort er ook bij. En zij legt uit waarom. De deugd is groot en machtig. Maar wat nog oneindig veel groter is, is het mysterie van de vergeving. En misschien weten we dat allemaal. Of je nou tegen iemand zegt, goed gedaan jongenske, goed gedaan meisje. Of dat je te horen krijgt, kom maar hier, het is niet gelukt, er is vergeving. En ondanks al ons falen is daar, all shall be well, het komt goed. Daar is geen bewijs voor, dat is een soort zekerheid van het hart. Het heeft ook te maken met ons grenzeloos vertrouwen in ons verlangen. Laten we dat levend houden. Zelfs al vergaat het universum, wat soms gezegd, het universum vergaat nooit. We gaan terug de stilte in. Dank u wel.